voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 22, vers 24 tot en met vers 38. Ik herhaal Lucas 22, vers 24 tot en met vers 38. De zingen psalmen zijn psalm 118, vers 1 en 4. Psalm 56, vers 2, 4 en 5. Psalm 138, vers 4. En Psalm 68, vers 10. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 22, de versen 24 tot en met vers 38. De te zingen psalmen zijn Psalm 118, vers 1 en 4. Psalm 56, vers 2, 4 en 5. Psalm 138, vers 4 en Psalm 68, vers 10. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 118, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 118, vers 1, laat ieders Heren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En ook het vierde vers, de Heere is aan de spits getreden dergene die mij hulp bieden. Wat er verder volgt, het eerste vierde vers van Psalm 118.
Thank you.
Pieter, wij openen Gods heilig een dierbaar woord in het evangelie van Lucas, daarvan nader hoofdstuk 22, te beginnen bij vers 24 tot en met vers 38. Ik noem u als onze schriftlezing Lucas 22 vanaf vers 24 tot 38. Toch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient, is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u luiden zeer begeerd om te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die neem hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, en welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadiger gerekend, want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
Gemeente de apostel Johannes die schrijft in zijn brief, in het tweede hoofdstuk, indien wij gezondigd hebben, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. Hij is niet alleen de hoogste profeet en leraar. Hij is niet alleen de eeuwige koning van zijn volk, maar is ook hun enige hoge priester in het offer wat hij bracht, in de voorbeden die hij vervult. En daarvan spreekt ook onder andere onze tekst in dit middaguur die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22 en daarvan vers 31 en 32, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Lucas 22 vers 31 en 32. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Onze tekst voor de gemeente die spreken van een waarschuwing en van een vertroosting, vinden we in dit gedeelte. En we letten op een drietal gedachten. Ten eerste op de aanval op de gelovigen. Ten tweede op de vastheid voor de gelovigen en ten derde op de opdracht aan de gelovigen. In deze tekstwoorden is sprake van waarschuwing, maar ook van vertroosting. En we letten ten eerste op de aanval op de gelovigen, in de tweede plaats op de vastheid voor de gelovigen en in de derde plaats op de opdracht aan de gelovigen. Maar voordat wij hier nader bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen uit Psalm 56, het tweede, het vierde en het vijfde vers. Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem, zo vlees met dieren. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En ook het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik noem u Psalm 56, vers 2, 4 en 5.
Thank you.
gemeente, wat een ogenblik is dat geweest voor de koning der kerk als hij het Pascha had met zijn discipelen, als hij daarna het heilige avondmaal ingesteld heeft met de zijnen en als hij dat brood brak en sprak: dit is mijn lichaam wat voor u verbroken wordt, staande aan de smartelijke, bittere ingang van zijn lijden. En als hij de wijn ook gaf, de drinkbeker: dit is mijn bloed, het welk voor u vergoten zal worden. Bestaat er gemeente in het evangelie dat als hij dit gedaan heeft, deze ogenblikken met zijn discipelen gehad heeft, als geen ander verstaande welke weg hem wachtte, welke strijd hij moest voeren, welke smartelijke verdrukkingen en beproevingen hij moest ondergaan. En als hij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit, de lofzang. Psalm 118, daar zijn we vanmiddag mee begonnen, is de lofzang. Dat de Heere groot van goede tierenheid is, laat ieders zeren goedheid loven. Want groot is de goede tierenheid van God. Zo'n last die hem wachtte, zo'n strijd die hij zou moeten voeren, zulke diepe smarten die hij zou moeten ondergaan, dit alles wetende. En dan de lofzang zingende, die strijd tegemoet te gaan. Wetende wat de Vader van hem eiste, en ook wetende en verlangende wat hij daaraan ook zou betalen. En dan straks de macht van de vorst der duisternis die op hem los zou branden. En dan die droevige ervaring van de verlating van zijn vrienden. En dan die zeer smartelijke ondervinding van de verberging van het aangezicht van de Vader. En zijn discipelen, gemeente, nu nog in die zoete nabijheid van hem, de Zoon Gods, nog onderwijs ontvangende, een liefelijk ogenblik. Maar zo blijft het niet. Zo bleef het zeker niet voor de koning der kerk. En zo zegt de koning der kerk, zo blijft het ook niet voor u. Psalm 30, gemeente, staat dat David ook belijdt dat hij dacht dat zijn berg vast stond, dat hij niet zou wankelen. Maar toen gij u een ogenblik verborgt, toen werd ik verschrikt, zo zegt hij in diezelfde psalm. Een zoet ogenblik onderwijs ontvangen. Maar u ziet, het is maar een ogenblik, ook van deze discipelen. Want onze schriftlezing begon vanmiddag en er werd ook twisting onder hen wie van hen de meeste zou zijn. De kinderen Gods, het is toch het uitnemendste gezelschap op dat moment op aarde, deze discipelen. En ze komen net van het heilige avondmaal af. Ze hebben net onderwijs gekregen in de verbreking van het lichaam van de Zoon Gods, in de vergieting van zijn bloed. En ze zijn er weer aan het strijden wie van hen de meeste was. U ziet wel, ook onder dit uitnemende gezelschap, daar klinkt de gebrokenheid van de zondeval in door. Het eigen ik, wat ook nog zo springlevend is voor menigmaal, ook bij de begenadigde, dat vraagt weer de aandacht. Wie zal van hen de meeste zijn? Die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden, gemeente. Alleen is het zo moeilijk te beleven voor ons vlees. Wie de minste is, die is de meeste. Meeste genade doet het diepste buigen. En jongens en meisjes, jullie kennen dat beeld wel van een appelboom. Als je nu naar zo'n boom kijkt, dan steken de takken vier omhoog. En is de vraag wel, is dat nu wel een levende boom? Er zit geen blad aan, er zit geen vrucht aan, niets. Lijkt er aan te zitten, maar straks in het najaar, waar zit nu de meeste vrucht aan? Aan die takken die het diepst toch naar de grond buigen. En zo is het ook in het leven der genade. Hoe meer genade, hoe dieper de arme zondaar buigt. Want die genade is een gift van God, is verworven door Christus. En dan zegt de Heer toch in zijn woord: wat hebt gij, wat gij niet ontvangen hebt? Dus genade maakt niet zelfgenoegzaam, niet hoogmoedig, maar genade vernedert en doet het diepste buigen voor de majesteit en de grootheid Gods. En in een ander verband zegt de Heer Jezus, dan neemt hij zo'n kindeke en dat stelt hij in het midden. En dan zegt hij, als gij u niet verandert en wordt als een kindje, zo klein, dan kunt gij in het koninkrijk Gods geenszins ingaan. De grootste genade Gods, die wordt in de beleving het diepst vernederende voor de zondaar. Dan mag hij de Heere het meest bedoelen. Nu komt er een waarschuwing, gemeente, voor Simon Petrus, die ook meende sterk te zijn en ook sterk te blijven. En dan zegt de Heere, Simon, Simon, tot twee keer wordt zijn naam genoemd. Dat betekent dus met grote nadruk, Simon, Simon. Hij had nog een nieuwe naam, deze man. Hij werd toch Petrus genoemd, toen hij geroepen werd. Toen kreeg hij toch de naam Petrus, Simon Jonas' zoon. U zult Petrus genoemd worden. En die naam was toch bevestigd ook bij de belijdenis die hij gedaan heeft. Toen hij namens de discipelen de belijdenis uitsprak. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En toen had de zaligmaker toch gezegd, zalig zijt gij, Simon. Gij zult ook de naam Petrus, de naam rots, ook dragen. Want op deze Petra, op de belijdenis, dus niet op Petrus gemeente, dat had toch even een zwak fundament geweest. Als de kerk op Petrus gebouwd was, zoals de Roomse kerk ook meent. Nee, op de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Als de kerk op Petrus zelf gebouwd was, dan was die in diezelfde nacht nog ten onder gegaan. Door de smartelijke verloochening van Petrus. Nee, het is op de rots Christus Jezus, op de belijdenis gebouwd. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Kijk, dat is Gods werk. Die nieuwe naam. Dat nieuwe beginsel van wedergeboorte. Van waar leven. Dat wordt samengevat in die naam Petrus rots. Dat is vast, dat is zeker. Want dat beginsel van het nieuwe leven, dat vloeit voort uit de eeuwige liefde Gods. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. En die genadegiften en die roeping Gods, die zijn onberouwelijk. Dus dat is vast en dat is zeker. Maar er blijft een oude mens over. Er blijft Simon mee tobben tot zijn laatste snik toe. En als het goed is, ook elke avondmaalganger vanmorgen, die blijft daarmee tobben en mee worstelen. Met die oude mens, met deze naam Simon, die naam betekent de wankelmoedigheid. En dat blijft, die naam betekent dat we ook na ontvangen genade nog zo trouweloos kunnen zijn, nog zo dor en doods kunnen zijn, nog zo kunnen struikelen, nog zo kunnen vallen. En daar krijgt deze Simon onderwijs in. U blijft Simon. En het geldt niet alleen Simon, want de Heere zegt, Simon, Simon, hem met nadruk, zie, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd. Dus ze worden alle op de zeef gebracht. Ze worden allen beproefd. Ze gaan straks alle hem verlaten. Ze zitten straks allen achter de gesloten deuren op de eerste opstandingsdag om te vrezen der Joden. De Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Al groot verschil toch, gemeente, met de Zonen Gods. Die begeerde zijn kerk te troosten, te sterken door middel van het heilig avondmaal. Hij toonde hun zijn onuitsprekelijke liefde. Hij bewees hun het offer wat hij zou brengen. De bloedstorting die hij voor hen zou verrichten. Hij begeerde hun zijn liefde te tonen. Hij verlangde hun zijn verbond ook te bevestigen door deze tekenen. Daar hebt u de vorst de duisternis. En die begeert te ziften. Te ziften als de tarwe. Dat wil zeggen te benauwen. Hij zal ze schudden. Ziften gebeurde met een zeef. Er werd stro, een kaf, een tarwe werd erop geworpen. En er werd dat omhoog geworpen en geschud. En dat was de bedoeling dat de tarwe ook zuiver naar beneden viel. En het stro in het kaf ook zou wegstuiven, ook voor de wind. En de vorst de duisternis probeert zo die kerk te schudden omhoog te werpen, te benauwen, tot wanhoop ook te brengen. En de Heer weet dat. Hij weet hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten en dat ze stof van jongs af zijn geweest. En hij geeft daarom deze Simon en ook u en mij ook deze waarschuwing niet te hoog gevoelend te zijn, maar te vrezen. Te vrezen voor de macht van de vorst der duisternis, te vrezen voor de verzoekingen en de verleidingen van deze wereld en bovenal te vrezen voor uzelf, voor uw oude mens die u dag en nacht vergezelt en die van geen wijken weet en die u telkens tot struikelen ook zoekt te brengen. En die Simon gemeente die meende zo vast te staan en zo sterk te zijn. Maar de berijming van het allervolmaakste gebed zegt: hier komt nog vlees en wereld bij. Zijn macht is groot, zijn sterkte is groot. En ook de kracht van de arme zondaar is klein. En hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. En de catechismus beleidt: de allerheiligste, dan hebben we het dus over de allervoornaamste gelovigen, de allersterkste, die hebben maar een klein beginsel. Dus een beginsel is al klein, en daar staat er ook nog klein bij. Klein beginsel van die ware, God verheerlijkende gehoorzaamheid. Straks gaan ze hem alle verlaten. Heer Jezus zegt, gemeente, dit schriftgedeelte, dat ze hem nabij geweest zijn in zijn verzoekingen, dat ze hem trouw gebleven zijn, maar als straks dat strafwijzend recht ook de eis stelt aan de zonen Gods, dan vluchten alle discipelen weg. Hebben ze hem alle verlaten. En zelfs ook Simon Petrus heeft hem verloochend. Straks komen ze in het duister terecht. De lamp van het woord zijn ze kwijt. Wat een wonder, gemeente. Als we geen stroop lijken te zijn, als we ook in hoog geworpen worden en we zijn slechts stro, brandwaardig, of we zijn maar kaf, een uitwendige gedaante, waarvan de apostel Paulus ook spreekt, maar dat we de kracht van de godzaligheid ook werkelijk missen. En daarom dat ziften, dat wannen, dat is noodzakelijk. Of dat we het stro kwijtraken, of dat we ook de uitwendige gedaante als grond van de zaligheid leren verliezen en dat we een uitgeschudde, arme, verloren zondaar worden. Zo'n tarwekorrel is dat. En waar komt die tarwekorrel terecht, gemeente? Die komt op de grond terecht, in de laagte terecht. Dus de laagste plaats, de diepste plaats, de plaats van de hartelijke vernedering, de plaats van zwak van moed, klein van krachten te zijn, de plaats van de belijdenis, een arme goddeloze, een trouweloze te zijn. En van het wonder van Gods genade en van zijn ontferming ook te moeten leven. Dat is de plaats van de tarwekorrel. Stro kwijt, uit de lege huls geschud en op de grond terechtgekomen. Het is niet aangenaam, gemeente, de kastijding. Apostel Paulus zegt, dat is geen zaak van vreugde als het tegenwoordig is, als we gekastijd worden, beproefd worden. Maar daarna werkt ze die vreedzame vrucht der gerechtigheid, dat we daardoor geoefend worden in die gerechtigheid die buiten ons is, die in Christus Jezus is, om midden in de dood liggende, de zaligheid, het leven, buiten onszelf te zoeken. Ziet, gewant worden, geschud worden, geslingerd worden, niet aangenaam, na de tijd wellicht van gevoelige tegenwoordigheid, van aangenaamheid, misschien wel aan de tafel des Heren, komt er weer bestrijding, een aanvechting. Aan het heilige avondmaal deelgenomen en denkt u misschien de strijd te boven, ligt toch vast, kan toch nooit verloren gaan, ligt toch gegrond in het welbehagen, ligt toch verankerd in zijn eeuwige liefde, het is toch verdiend door de zaligmaker. Inderdaad, gemeente, het ligt vast, kan nooit meer kwijt, maar in uzelf wel, moet telkens weer vernieuwd worden en verdiept worden. tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. De catechismus beleidt in de voorlaatste zondagsafdeling dat we zo zwak zijn van onszelf dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. En van deze belijdenis was de apostel Petrus op dit moment verre vandaar, kon hij niet begrijpen. Hij had zoveel liefde tot de Heere. Hij had in zijn hart zoveel kracht om trouw te blijven aan de Heere. Hij kon zich dat niet voorstellen, dat dat nog zou veranderen. Misschien hebt u ook al zo'n tijd gehad in uw leven. En misschien kent u ook wel zulke ogenblikken, maar dan komt toch de waarschuwing, pas op. De vorst de duisternis is de grote tegenstander van God, is een bittere vijand van het werk Gods en van de kerk Gods. Ze altijd zoeken u te benauwen, u tot struikelen te brengen, duisternis over u te werpen, u tot wijfelmoedigheid en tot wanhopige gedachten te brengen. Hoe sterk was Simson niet gemeend? Ontzaglijk, met een ezelskinnenbak, sloeg hij 1000 Filistijnen dood. Hij werd verslagen door 1 vrouw, Delila. Wat een kracht had David niet, was 20 jaar, trok uit tegen de reus Goliath. En dat in de kracht van de naam des Heren. Die sterke Saul, zelfs ook Jonathan, die vluchtte de tent in. Maar David trok uit tegen die reus Goliath. Misschien 20 jaar oud. Nou, als zo iemand 50 jaar oud is, wat zal hij dan God vrezen zijn? Maar toen viel hij in zonde met Bathseba. Dat is mogelijk. Al een kracht had Salomo niet bij de aanvang van zijn regering. Zo'n wijze vorst en zo'n uitnemende wijsheid. En die bouwde met lust en liefde de tempel voor de naam des Heren toen hij jong was. En toen hij oud was, toen bouwde hij voor de verfoeilijke afgoden van zijn vele vrouwen heiligdommen. Dezelfde Salomo. Dus heb toch geen hoge gedachten van uzelf. U durft u toch niet te meten met Simson. U durft u toch niet te vergelijken met David. U durft toch niet in de schaduw te gaan staan van Salomo. De voorbeelden staan in de Bijbel. Als wij zwak zijn, zegt de apostel Paulus, dan zijn wij machtig. Maar zij niet hooggevoelende, maar vrees. De waarschuwing. De Zoon de God zegt, ook als we aan het avondmaal geweest zijn, pas op. De vorst de duisternis komt met zijn aanvechtingen, met zijn bestrijdingen en ook met datgene wat tegen u ingaat, u toch te benauwen en aan te vechten. Maar in de tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de vastheid voor de gelovigen. Want dan zegt de Heer ook, eer zij roepen, dan zal ik antwoorden. Zie hier, de macht van de vorst de duisternis. Hij kan die kerk benauwen, hij kan ze ziften als de tarwe, hij kan ze zeer bestrijden, maar de almacht van hem. Hij belooft al voordat de strijd begint, voordat de aanvechting, de benauwdheid daar is, zegt hij zijn hulp al toe. Alleen is er geen plaats voor op dit moment bij Simon. Maar hij zegt het wel toe. Hij zegt, ik heb voor u gebeden. Hij is die grote hoge priester. Het begin is uit God. De onderhouding is van hem. En de voleindiging is door hem. Het is alles uit en door en tot hem. Het is een levende verbinding met hem. Hij geeft de delen in zijn genade, in zijn barmhartigheid, in zijn eenzijdige, onbegrijpelijke liefde. Hij geeft ook de delen in zijn onderhouding en hij zorgt ook voor de volharding. Hij laat niet varen wat zijn hand begon, zou toch verloren zijn, gemeente. Zo aan u zelf het overgelaten, zou het toch voor eeuwig kwijt zijn. Maar wat hij begint, dat onderhoudt hij en dat voleindigt hij ook. De vorst de duisternis is de grote leugenaar, altijd al geweest. Hij zegt, ach, die zonden, die zijn toch niet zo ernstig. Daar moet u niet zo moeilijk over doen. Daar moet u niet zo benauwd over zijn. Dat valt toch best wel mee. Er zijn er duizenden erger dan u. Dat valt best wel met u mee. Of hij zegt, die goede werken van u, dat is toch wel groot dat u zo bent. en dat u dit en dat doet. Hij tracht u daarop te gronden, of uw ijver, of uw tranen, als u die nu wat meer zou hebben, dan zou dat al zeker wel voldoende zijn. Of anderzijds zoekt hij u tot wanhoop te brengen, in grote benauwdheid ook te voeren, of hij probeert ook de zonde te verkleinen en te vergoeilijken. Maar ziet gemeente, u zegt de tekst dat er een voorspraak is voor de kerk. En die voorspraak zegt, ik heb voor u gebeden. Die voorspraak is een plaats in het heiligdom. En die zit aan de rechterhand van God de Vader, de hemelse hoge priester. En hij verkleint de zonde niet, hij verbergt de zonde niet, integendeel. Hij maakt de zonde en schuld juist openbaar, opdat u leert afzien van al het uwe. Leert sterven aan uw eigen ik, opdat u de noodzakelijkheid van hem zal leren kennen, de Zoon Gods, Christus der Schriften. Hij toont zijn wonden, en dat is vanwege onze zonde. En hij toont ook zijn bloed aan de Vader, als voorspraak. En hij heeft daarin Sion door recht verlost. God handhaaft zijn recht. En de Zoon heeft dat recht verheerlijkt. Daaraan genoeg gedaan. En hij heeft zijn kerk door recht verlost. Hij heeft de prijs betaald. Het recht verhoogd en verheerlijkt. En daarom, hij toont de zonde ook aan u en aan mij in de weg van ontdekkende genade. De ernst ervan. Dat hebt u ook vanmorgen gehoord uit het formulier. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Maar toont ook dat hij de voorspraak is, de pleitbezorger, de hemelse parakleet, de hemelse advocaat. De meest hopeloze gevallen, gemeente, heeft hij tot een goed einde gebracht. We hebben een register in de schrift van talloze voorbeelden van mensen die op grond van de voorspraak van hem gered en behouden zijn, zalig geworden zijn, opdat zijn naam aangeroepen zou worden, hij door u en door mij ook gezocht zou worden, dat we van die voorspraak ook gebruik zouden maken als arm, ellendig, verloren zondaar. Wat dacht u van de zaak van Adam? Dat is toch een hopeloze zaak. Iemand geschapen naar Gods beeld, op zo'n schone plaats in het paradijs. En dan zo'n schandelijke, zo'n rebelse daad gedaan, de opstand tegen God als God willen zijn. En niettemin is hij door deze voorspraak gered en behouden. Wat dacht u van Abraham, 75 jaar lang afgodendienaar geweest, woonachtig in een heidensland, in Ur der Chaldeeën. Maar door deze voorspraak is het de vader aller gelovigen geworden. En heeft hij nog 100 jaar lang God mogen vrezen. 175 jaar oud geworden. Wat dacht u van Manasse, zo'n godvrezende vader gehad. Opvoeding gehad bij het woord. En gezien wat een wonderkracht de Heere gedaan heeft. En op zo'n schandelijke, zo'n vreselijke wijze. Het heiligdom verontreinigd, de afgoden gediend. En zelfs zijn kinderen door het vuur laten doorgaan, totdat hij weggevoerd werd naar Babel. Maar op grond van deze voorspraak, tot behoud gekomen, tot bekering gekomen. Wat dacht u van Saulus van Tars? Zo'n brute vervolger, die de kerk Gods vervolgd heeft, en er behagen in had als kinderen, gebonden werden naar de gevangenis. En de naam van Christus deed hij aan lasteren. Ontzaglijk toch. En toch door deze voorspraak behouden en gered geworden. Wat dacht u van de Samaritaanse vrouw? 5 mannen gehad die ze nu had. Dat was haar man niet. Wat dacht u van de moordenaar aan het kruis? De laatste dag van zijn leven. Haast hangend boven de hel. En gebruik gemaakt van deze voorspraak. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Is uw geval ernstiger als de voorbeelden die ik u noem vanuit het woord van God? Is het met u nog erger gesteld, nog hopelozer, al zou dat zo zijn? Dan is deze voorspraak er nog aan de rechterhand des vaders. die een voorspreker is voor de overtreders. Zo wordt hij genoemd in de schrift. En een overtreder is iemand die wel bewust tegen beter weten in gezondigd heeft en zondigt. Dan deze voorspraak is de evangelie toch gemeente. De rechtvaardiging toch van de goddeloze. Onbegrijpelijke eenzijdige liefde. En dat voor vijanden. De zaligheid toch voor een zondaar. De schrift staat vol met een wolk der getuigen die rondom ons ligt. Al die voorbeelden in de schrift. Wordt wel eens gezegd, gemeente. Ja, we hebben tegenwoordig haast geen voorbeelden meer. Ja, waar vinden we nog bekeerde mensen, zeggen sommige mensen. Waar zijn ze nog? Weet u wat de apostel Paulus doet in zijn tijd? Hij wijst op de voorbeelden in de schrift. Die hebben we in ieder geval. Als een apostel Paulus ook de getuige noemt van het waarzaligmakend geloof, dan zegt hij niet, u moet maar even naar Petrus gaan, of u moet maar even naar Paulus gaan, of naar Johannes. Maar dan zegt hij, kijk naar Abel. En ziet Henoch. En ziet Noach. En dan noemt hij al die oud-testamentische getuigen op. En die noemt hij een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dus wij hebben de schrift, gemeente. Profetische, het apostolische woord wat zeer vast is. En wij doen wel als we daarop acht geven als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dus die voorbeelden zijn er nog. Hoogst actueel, waarachtig, betrouwbaar, van God geopenbaard. De kracht van de Heilige Geest neergeschreven in de vastheid en de waarheid van het woord. Dus zoekt u niet te verontschuldigen dat u misschien in een dorre dodige tijd leeft. Het woord van God is nog even betrouwbaar, nog even waarachtig en nog even vast. En toont ons al deze sprekende bewijzen van de voorspraak van Christus Jezus. Die eeuwig zalig zijn, hem de lof, hem de aanbidding toebrengen, ziet deze Petrus ook. Simon, Simon, ik heb voor u gebeden. Hij vraagt er nog geen eens om, gemeente. Hij heeft zoveel kracht bij zichzelf. Hij heeft nog zoveel ijver. Hij heeft zulke hoge gedachten van zijn trouw. Maar hoewel hij er niet om vraagt, krijgt hij deze belofte. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En al die voorbeelden zijn voor u en voor mij gegeven, opdat wij uit hun behoudenis moed zouden mogen scheppen. Ziet, na de stilte komt de storm. Na een tijd van licht aan het Pascha komt daar de duisternis. Na een lieflijke verkwikking zal er straks de bange bestrijding ook plaatsvinden. Maar hier de zekerheid en de vastheid, buiten Simon Petrus, in de Christus der Schriften, in deze gezegende hoge priester, in deze barmhartige en getrouwe zaligmaker. Hij spreekt van zijn reddende, van zijn bewarende en ook van de volhardende genade die hij toezegt. De vertroosting die hier ook klinkt voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Die alle schade en drek hebben leren achten om de uitnemendheid van de kennis van hem, de zaligmaker van zondaren. Onderwijs gemeente in de genade van hem, in de gerechtigheid van hem, in de getrouwheid van hem, dat hij de zulke zekerlijk zal behouden. De gebeden van David, staat er aan het eind van Psalm 72, die hebben een einde. Maar de voorspraak van hem, die heeft geen einde, kunt u nog gebruik van maken. In het heden der genade, in deze wel aangename tijd. De apostel zegt, hij zit aan de rechterhand des Vaders. En hij heeft ook medelijden met onze zwakheden, daar hij in alles verzocht is geweest, gelijk als wij. Doch zonder zonde, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Die vrijmoedigheid, die ligt niet in uzelf, maar die vrijmoedigheid, die vindt u in hem die de Almachtige is en ook waarachtig mens is en weet van onze zwakheden en noden. Dan zegt een apostel, als hij de Christus zo uitgetekend heeft in zijn goddelijke almacht en ook in zijn menselijke bewogenheid met arme verloren zondaren, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Straks staat daar gemeente, die Simon, hij verloochent de zaligmaker met vloeken en eedzweren. Dan gaat hij uit naar buiten, bitterlijk wenend. Daar zit hij verschillende dagen in de diepe duisternis. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De derde plaats spreekt ook de tekst van de opdracht aan de gelovigen. En als gij eens bekeerd zult zijn, misschien dat uw vraag rijst, was dan Simon Petrus niet bekeerd? Zeker gemeente, was hij bekeerd. Het was een man met genade. Het was toch diezelfde apostel die gezegd had, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Toen had de Heer Jezus gezegd, zalig zijt gij. Niet, gij zult toch eens behouden worden, nee, zalig zijt gij, vanwege die belijdenis. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemelen is. En toen die andere discipelen, die toch die volharding niet kenden en misten, bij hem vandaan gingen en zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En de vraag gesteld werd, wilt ge die er ook niet heen gaan? Toen heeft Petrus toch gezegd, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En deze Simon Petrus gemeente, die heeft ook al eens gezegd, in de geschiedenis van die rijke jongeling, ziet, wij hebben alles verlaten. Dat was misschien toch wel een beetje te veel wat hij toen zei. Alles verlaten. Wanneer hebben wij nu alles verlaten? Blijkt ook uit vervolg van de geschiedenis. Hij had wel zijn netten verlaten. Hij had de wereld verlaten. Hij had de zondedienst, scheidbrief gegeven. Hij had wel de navolging gekend. Het kruis op zich genomen. Alles verlaten. We blijven tobben met het oude bestaan. Tot de laatste snik toe. We blijven kampen met de kracht van het vlees, van die oude mens. Want catechisme zegt het gemeente, wil ons arme zondaar. Onze misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dat staat niet in zondag 1 en niet in zondag 2, dat staat in zondag 51 aan het slot van de heiligmaking. Dat is de beleving van de arme zondaar. Dus die oude mens, wanneer hebben wij nu alles verlaten? Als de laatste snik gegeven wordt, dan mogen wij de wereld achterlaten. Dan mag de zonde achtergelaten worden. Dan mag dat oude ik ook voor eeuwig achtergelaten worden. Dan zal het nooit meer gaan over uw eigen ik. Zult u nooit meer door gehinderd worden. Maar dat heeft dan eeuwig de snik gegeven. En mag de Heere de eer, de aanbidding en de grootmaking worden, mag hij worden toegebracht die hij waardig is, toegebracht te worden. Kijk, en wat was het nu met deze Simon Petrus? Ach, hij had nog zoveel verwachtingen van zijn liefde tot de zaligmaker. En van zijn trouw aan de zaligmaker. En van zijn volgen van de zaligmaker. En nu geeft de Heer Jezus hem onderwijs in zijn zwakheid, in zijn trouweloosheid, in zijn gebrek, wat ook straks openbaar zou komen. En eens bekeerd, dat wil zeggen dat voor deze Simon Petrus, dat hij meer licht en zicht zou ontvangen, dat de grond van de zaligheid niet zijn liefde tot Christus is, maar de liefde van Christus tot hem, arme, zwakke, verloren zondaar. Dat niet zijn trouw aan de zaligmaker de grond der zaligheid is, maar die onwankelbare trouw van Christus aan hem trouweloos. Dat dat de oorzaak van de zaligheid is. Alles uit hem, alles door hem en ook alles tot hem. En dat hij in de banden ging, opdat Petrus losgemaakt zou worden. Dat hij ter helle zou afdalen, opdat Petrus ten hemel genomen zou worden. Dat hij de dood zou ingaan, opdat Petrus het leven zou ontvangen. Dat hij zijn bloed zou storten, opdat Petrus uit genade zalig zou worden. Petrus wilde nog niet aan, gemeente. Hij zegt, Heer, ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. Ik ben bereid om met u te sterven. Wat zei de Heer Jezus toen? Wat ben ik blij met zulke discipelen. Sommige mensen denken dat nog, gemeente. Dat ze iets toe kunnen brengen aan dat strafwijzend recht van God. Dat ze daarvoor enigszins kunnen bestaan of daaronder kunnen verkeren. Kan niet, gemeente. Laten we ons onderwijzen door het evangelie. De uitnemendste bijbelheiligen. Op dat moment de discipelen. Grotere gelovigen. Sterkere gelovigen. Waren er niet op de aarde op dat moment. Dat als dat recht aan de zaligmaker, als dat op hem afkomt, dan hebben ze hem alle verlaten en zelfs verloochend. En de zaligmaker zegt niet, wat ben ik daar blij om, Petrus, dat je zo trouw bent. Hij zegt, Petrus, je zult me nog verloochenen. Hij waarschuwt hem met grote ernst. We moeten er niet tussen zitten, gemeente, op geen enkele wijze. Dat recht van God kan alleen maar voldaan worden door Christus. Alleen maar door aan hem is het voltrokken. En niet als het aan de zondaar voltrokken wordt, is dat tot in alle eeuwigheid. Zullen we nooit meer onder dat recht vandaan komen. Als we buiten Christus sterven. Maar als het gaat om het waarzalig maken, het geloof, heeft de zaligmaker aan dat recht genoeg toening gegeven. Of wij moeten door onszelf, of door hem, de grote ander, volkomen betalen. Zelf kunnen wij niet betalen. Wat wou u geven? Een verzondigd leven. Een schuldig lichaam. Dat kan toch de Heer nimmer welgevallig zijn. Nee, hij alleen. En anders geen. Waarschuwend, gemeente, voor deze Petrus. Later schrijft hij het. Moet u zijn brieven maar nalezen. U vindt er niets meer in van Petrus terug. Hij heeft het niet over zijn liefde, over zijn trouw, als vrucht. Als vrucht. Maar de grond der zaligheid, de Christus der Schriften alleen, die heeft betaald. Die heeft de strijd gestreden. Die heeft de overwinning behaald. O, dat we toch niet tekort doen aan de eer van een volkomen borg en zaligmaker, die alles betaald heeft voor goddelozen, voor schuldige zondaren. Midden in de dood liggende, zei het formulier vanmorgen. Niet gelegen hebben en toen zijn we levende mensen geworden. Nee, midden in de dood liggende. Het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Wat zijn die brieven van Petrus dan, gemeente? Vertroostend. Hij spreekt over zuigelingen. Hij spreekt over melk. Hij spreekt ook over vaste spijzen. Hij spreekt ook over heilige broeders, benaastig u, uw roeping, uw verkiezing vast te maken, dat doende, zult gij nimmer meer struikelen. Hij spreekt ook van dat profetische woord, wat zeer vast is. Gij doet wel, als gij daarop acht geeft als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. De Heere is de beginner, hij is de onderhouder. En David zingt er ook van dat hij de voleindiger is. We gaan dat ook eerst zingen uit Psalm 138. En daarvan het vierde vers. Als ik opringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Het vierde vers van Psalm 138.
Thank you.
sacrament, gemeente van het heilige avondmaal, gaat het om het belijden van de koning der kerk, om het gedenken van zijn offer. Het blijkt ook uit de schrift, het gaat niet om de mate en de diepte en de kracht van het geloofsleven. Dat kan onderscheiden zijn, zoals er ook verschil was bij de discipelen. Maar het gaat wel om waarheid in het binnenste, oprechtheid en oprecht en waar geloof. En de nodiging ging vanmorgen uit om de naam des Heren te belijden en om hem te gedenken. U was er niet aan de tafel, het kon niet van uw zijde, kan nooit gemeente van onze zijde, kan nooit. Zal ook nooit kunnen van onze kant. Ja, maar u zegt als het nu wat eerder gekomen was, enige tijd terug, toen mocht ik zo gevoelig zijn en mocht het zo teer bij mij liggen als toen de bediening van het sacrament er geweest was, had ik ook aan de tafel gezeten. Ach, als het u dan nu ontbrak, dan gaat het er juist om dat u zijn naam belijdt als de enige grond. Het gaat er juist om dat u aan de tafel hem de eer geeft, dat hij de prijs betaald heeft, dat hij de schuld verzoend heeft, dat we in onze verlorenheid, strafwaardigheid en helwaardigheid tot hem leren zuchten en tot hem leren vluchten. Het gaat juist hierom dat aan die tafel verzegeld wordt dat het zijn liefde tot vijanden, zijn trouw aan trouwelozen, zijn verbond aan goddelozen is. Wat hij verworven heeft, wat hij verdiend heeft. Dat u komt in uw verlorenheid, in uw ellendigheid. Wat hebben de vaderen dat toch juist gezien in het formulier. Dat u niet komt om een kroon op uw bekering te halen. Om een stempel te ontvangen op uw rechtvaardigmaking. Maar dat u komt om hem te kronen. In uw verlorenheid, in uw ellendigheid, om hem de eer te geven. Hij heeft niet gezegd, doe dat tot uw gedachtenis. Maar hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat hij de eer en de aanbidding ontvangt. Kijk, straks gemeente, dan zijn we van dat ik, zijn we verlost. Als we iets van Gods genade mogen kennen in ons leven, dan zijn we dat ik voor eeuwig kwijt. Dan zingt die ganse kerk, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed uit alle geslachten, volken, natiën en tongen. Simon Petrus, gemeente, die zag te veel op zichzelf, begenadigd mens, maar had nog grote gedachten van de vruchten van de genade in zijn leven. En als de zaligmaker spreekt van zijn voorbeden, hij hoort het niet eens. Hij merkt het niet eens op. Hij spreekt eroverheen van zijn trouw, van zijn liefde. Wat heeft hij op een smartelijke wijze dat moeten leren? Straks staat hij. Ik ken de mens niet. Ik weet niet wat gij zegt. Het is toch wat gemeente. Misschien hebt u dat vanmorgen ook wel gezegd. Dat de Heer in uw leven gekomen is. Dat u weet dat hij zich niet onbetuigd gelaten heeft. En toen vanmorgen zijn naam beleden moest worden aan de tafel, beleden mocht worden aan de tafel, dat u misschien ook wel gezegd hebt, ik ken de mens niet. Niet gekomen, hem niet beleden. De Heere geeft ons dan maar ook iets van dat berouw, van die smart. Petrus ook mocht kennen en dat dit door de Heere weer werd opgezocht. O, wij zoeken het zo vaak in onze gevoelige ervaringen. We zoeken het zo menigmaal in onze gestaltes. En als we dit nu voelen en als we dat nu hebben, terwijl het woord zegt, een goddeloze, een trouweloze, moet u wel beleven, moet u wel ervaren. Zo moet u zich ook wel voelen. Maar als u door woord en geest onderwezen wordt, dan voelt u zich ook zo. Dan wordt het ook uw beleving. Dan schiet u aan alle zijden tekort. Dan hebt u niets. Bij uzelf totaal niets. Bedelaarsleven. Hoogste stand, gemeente. In het genadeleven is het bedelaarsleven. Hoger komt u niet door, echt niet. En wat u meer bent, bent u te veel. Echt. Bedelaarsleven. arme zondaar, om van genade te leven en een beginsel in uw hart om hem de eer de aanbidding te geven die hij waardig is toegebracht te worden. Nee, de tafel is geen plaats waar u een kroon krijgt op uw bekering. Hebt u ook trouwens geen enkele behoefte aan. Maar het gaat er u dan toch om hem te kronen, eer de aanbidding te geven die hij waardig is toegebracht te worden. Het leven buiten onszelf. Zijn liefde is de grond. Zijn trouw is het behoud. Hij is van eeuwigheid de eerste. Hij is ook de eerste de tijd met zijn roepstem. Hij zaligt, hij bewaart en hij redt. En hij is en blijft de voorspraak, dat is toch vertroostend. Voorspraak voor de overtreders, gemeente. De dichter die zegt, een stroom van ongerechtigheden had de oog niet. Ik heb wel eens wat verkeerd gedaan. Sommige mensen zeggen, ik ben zo'n groot zondaar, noem u eens wat. Dan moeten ze diep nadenken. Maar de dichter zegt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons, weerspannig overtreders, weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Verzoend rechtvaardiging en zuivert heiligmaking. In en door hem, de zaligmaker van zondaren, de Christus der schriften, ziet het heilige avondmaal. Is een eerbewijs aan hem. Doe dat op mijn gedachtenis. En is zo tot versterking dat het verbond wel bewaard is, prijs betaald is, de gerechtigheid verworven is, het recht verheerlijkt is, het is volbracht, er is betaald. En dat te belijden, hem zo de eer en de aanbidding te geven. Ach, bij wie behoren we, gemeente? Daar zijn maar twee soorten mensen. En als we nog zijn in het heden der genade, dan kunnen we nog tot God bekeerd worden, door geest en woord geleid en geleerd worden, verwaardigd te worden om hem de eer te geven. Dat beginsel te leren kennen van Asaf, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Maar als wij zonder genade sterven, dan gaan we naar de plaats waar we nooit meer bekeerd kunnen worden. Zal nooit de roepstem van het evangelie, nooit de liefelijke nodiging meer klinken, nimmer de mogelijkheid zijn om met God verzoend te worden. En als we hier elke keer maar weer onze onbekeerlijkheid moeten inleven, eens bekeerd te worden, maar hier telkens nog maar te worstelen met onze onbekeerlijkheid, met onze hartigheid van hart, met onze trouweloosheid, met onze gebreken, dat is toch het leven toch? Want als u toch een dag overziet, wat hebt u gedaan met uw werken? Wat hebt u gesproken in uw woorden? Wat is er omgegaan in uw gedachten? Hebt u roepensgrond aan het eind van elke dag? Kunt u uzelf op de borst slaan dat u het weer netjes vanaf gebracht hebt vandaag? Nee toch. Het is toch alles gebrek, alles tekort, alles schuld, persoonlijk en ambtelijk. Op allerlei wijze, arme, verloren zondaren. Onze onbekeerlijkheid, maar dagelijks inlevend. Catechisme spreekt dan ook van een dagelijkse bekering, hartelijk leedwezen, dat ik God door mijn zonde vertorend heb, een hartelijke vreugde in God door Christus. Kijk, komt u niet boven de wereld uit, gemeente, want die wereld vindt u bij uzelf. En u begeert de scheiding te maken en u komt onder de wereld terecht. Wat de wereld uitleeft, vindt u bij uzelf terug. En Gods woord is er helder en duidelijk over, dat ook uitnemende bijbelheiligen toch gedurig struikelden en ook soms smartelijk konden vallen, tot onze waarschuwing, tot onze bemoediging en vertroosting opgetekend in het woord. Maar als we iets van die strijd, die worsteling mogen kennen, vanmorgen vertroost mochten worden in de vastheid van zijn verbond, in de uitnemendheid van zijn liefde, in de rijkdom van zijn genade, dan gaan we straks naar de plaats waar we nooit meer bekeerd behoeven te worden, maar eeuwig toegekeerd zijn aan hem, het Lam Gods, hem de eer. de aanbidding te mogen geven die hij waardig is toegebracht te worden. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 68. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.